onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. In aansluiting hierop zingen we samen Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een dam, de dood wenkt ieder uur, en wat daar verder volgt. U zal worden voorgelezen uit de Bijbel en wel uit de brief aan de Galaten en daarvan het vijfde hoofdstuk. Ik herhaal Galaten 5. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de belijdenis van Nicea. Spreken ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen wij nu Galaten 5. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is, de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liep wel, wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in den Heere dat gij niets anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelve. Maar indien gij elkaar bijt en vereet, zie toe dat gij van elkaar niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. in die wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 25 en daarvan de versen 5, 6 en 7. Psalm 25, vers 5, vers 6 en vers 7. Loutere goedheid, liefde koorden. Terwijl we dat zingen, zal er worden gecollecteerd. Er zijn twee collecten bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, we zijn vanmorgen samengekomen in Gods huis. En onwillekeurig komt dan de vraag naar boven, waarom zijn wij hier vanmorgen gekomen? En hoe zijn wij hier gekomen? Het zou kunnen dat u hier uit gewoonte bent gekomen. Dat is dan een goede gewoonte en u bent van harte welkom. Maar ik hoop ook dat u om meer dan alleen maar een gewoonte hier bent gekomen. Misschien bent u gekomen om te horen hoe 12 jonge mensen openbare belijdenis doen. Belijdenis des geloofs. Dat is ook een onderdeel van morgen van de dienst, maar dat gaat het natuurlijk niet in de eerste plaats over. Als het goed is, zijn we hier vanmorgen in de eerste plaats gekomen om Gods woord te horen. We hebben daarom gebeden. En hebben wij iedere keer nodig dat we daaraan herinnerd worden. Dat in deze wereld een boodschap ligt van God. En dat die voor u en voor mij zo geweldig belangrijk is. Bijvoorbeeld als we gaan sterven. Heeft dat woord dan kracht gedaan in ons leven? Of niet? Het is allemaal langs ons heen gegaan. Hebben we dat woord ook onthouden? En nemen we dat woord ook mee, bijvoorbeeld in onze gebeden? Het woord van gisteren dat u gehoord heeft in de kerk. Is dat ook een voorwerp geworden van ons gebed? Gistermiddag hebben we gehoord van die ontmoeting. Hoe de Heer een paar vrouwen heeft ontmoet. En dan mag het onze beden wel zijn, Heer. Mag ik u ook ons ontmoeten, voor het eerst of opnieuw? Dan denk erom, de Heer wil er wel om gevraagd zijn. Misschien zegt iemand, ik kan niet bidden. Dan kan de Heilige Geest u dat leren. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel, hij is de geest van de genade en de gebeden. Dus we zijn in de eerste plaats samen om dat woord te horen en Gods knecht is geroepen om dat woord uit te leggen. Dat luistert heel nauw. Het is niet de bedoeling dat hij van alles en nog wat verzint wat hij bedacht heeft. Maar dat hij wat God zegt in zijn woord getrouw aan de gemeente bekend maakt. In de tweede plaats zijn we hier vanmorgen gekomen in herinnering aan wat er 2000 jaar geleden gebeurde in de hof van Jozef van Arimathea. Hoe die steen van het graf afging en de Heer Jezus tevoorschijn trad als de levende. De Heer Jezus is gestorven aan het kruis van Golgotha en daarin heeft hij gerechtigheid verworven, heeft hij de werken van de Satan verbroken, Gods toorn gestild en op de paasmorgen is hij de levende. En blijkt er een goddelijke goedkeuring op het werk te komen van de zaligmaker. God de hemel, God de Vader geeft zijn goedkeuring op het werk van zijn zoon. Hij is de levende. Christus is dus de bron van het leven. Dat heeft hij ook zelf gezegd, ik leef en gij zult leven. Hij heeft ook zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dode zondaren mogen op Pasen horen dat er een zaligmaker kwam voor dode zondaren. Een levende Jezus voor dode zondaren. Dus bij Pasen is er een boodschap voor u allemaal. Misschien zegt u, ik ben onbekeerd, ik ben dood. Nou, dan preken we u een levende Jezus voor dode zondaren. En die levende Jezus is almachtig. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Toen de discipelen in Jeruzalem achter gesloten deuren zaten, dan komt de Heer eraan en toen gingen die deuren vanzelf open. De Heer ging niet door die deuren heen, die deuren gingen gewoon open. Waar hij komt, gaat het open. Dat is de almacht van koning Jezus. Misschien zit u vanmorgen ook wel met een gesloten hart. Nou, als hij komt, dan gaat het hart vanzelf open. Net als bij Lydia, welke hart de Heer geopend heeft. Dat is acht naar hetgeen van Paulus gesproken werd. Hij maakt het geen gesloten, is open. Wat hard is, week. Wat opstandig is, gehoorzaam. Dat is in de tweede plaats. We komen dus samen om te luisteren naar de boodschap van de opgestane zaligmaker. En in de derde plaats zitten die 12 jonge mensen. Open hun ja-woord uit te spreken. Openbare belijdenis des geloofs af te leggen. En zo in het midden van de gemeente met hun ja-woord eigenlijk te bezegelen dat ze als volwaardig lid van de gemeente hun plaats wensen in te nemen. We zijn niet lid van de kerk door belijdenis, dat moet ik even dat misverstand wegnemen. We zijn lid van de kerk door geboorte en door doop. Vanaf dat moment, als we geboren worden uit ouders, gedoopt worden, zijn we lid van de kerk. En dan horen we bij de kerk. En dat is dus al heel belangrijk dat God al met ons is begonnen voordat wij konden denken of praten of lopen. Toen heeft God gezegd, je hoort bij de kerk. Niet bij de wereld, maar bij de kerk. Natuurlijk, dan is er wedergeboorte nodig om een levend lid van de kerk te zijn, maar we zijn lid van de kerk door geboorte en doop. Openbare belijdenis, dat is een moment. En dan komen we in de volle rechten van het lidmaatschap. En dat betekent onder andere dat we een kerkelijk recht krijgen op het heilig avondmaal. En dus belijdenis, des geloofs en avondmaal, dat hangt nauw met elkaar samen. Je krijgt dan door middel van openbare beleid een kerkelijk recht. En dat is op zich wel groot, dat is ook nodig. Alleen we weten ook, dat is natuurlijk niet genoeg. Naast een kerkelijk recht is er ook een goddelijk recht nodig. Een toestemming van 's hemels wegen. Moeten we ook iets kennen van dat werk van God in ons leven. Dat geldt voor u allemaal, dat geldt ook voor onze jonge mens. Dat we dat wonder kennen dat ons hart werd geopend. Om acht te geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. En over dat werk Gods gaat nou ook de tekst voor vanmorgen. Als we een ogenblik willen bepalen bij hetgeen we lezen. In Galaten 5 vers 24. Maar die van Christus zijn. Hebben het vlees gekruist. Met de bewegingen en begeerlijkheden. We beluisteren in deze tekst het ware christelijke leven. Wat is eigenlijk een oprecht christen? En dan zien we in de eerste plaats de wortel van dat ware leven. En dan lezen we in de tweede plaats iets over de vrucht van dat ware christelijke leven. De wortel, maar die van Christus zijn. In de tweede plaats de vrucht, hebben het vlees gekruist met de beweging en de begeerlijkheden. Dus de wortel en de vrucht van het ware christelijke leven. De tekst voor vanmorgen is genomen uit de brief aan de Galaten. Net als het de brief van de Romeinen die we op de belijdeniscatechisatie hebben gelezen, gaat het in deze brief over de rechtvaardiging van de goddeloze, hoe een verloren zondaar in een rechte verhouding komt met God. Door de zonde staan wij niet in een rechte verhouding met God. Voor de zondeval leefde Adam in een rechte verhouding met God. Genesis 1 en 2. Door de zondeval, Genesis 3, staat hij met de rug naar God toe. En is Gods toorn over hem gekomen. En vanaf Genesis 3 vers 15 gaat de Bijbel ons uitleggen hoe zondige mensen nu weer in een rechte verhouding met God kunnen komen. U voelt wel, dat is een heel groot werk. Want de schepping van de hemel en van de aarde, dat wordt ons verteld in Genesis 1 en voor een gedeelte in Genesis 2. De ellende wordt ons verteld in Genesis 3. En vervolgens is er een hele Bijbel nodig om uit te leggen hoe nou zondaren weer in een goede verhouding komen met God. Zo'n hele dikke Bijbel. Het gaat eigenlijk daarover. Hoe komt een zondaar weer recht voor God? U voelt wel als God daar zo'n hele grote dikke Bijbel voor nodig heeft om ons dat duidelijk te maken, dat dat een heel groot geheim en een diep wonder is. Waarvan Paulus heeft geschreven in de Romeinenbrief en ook in de Galatenbrief. Want er waren in de gemeente van Galaten, het was een gemeente in het huidige Turkije, het zuidelijke deel, midden Turkije, het zuidelijke gedeelte. Er waren gemeenten, christelijke gemeenten. En die waren een beetje in de verwarring geraakt door mensen die zeiden, nou, dat weer in een rechte verhouding komen met God, dat kun je doen door netjes te leven, door de Joodse ceremoniën te houden. En als je dat dan ijverig doet, dan is God daar erg blij mee, ik zeg het wat eenvoudig. En dan kom je zo geleidelijk aan weer in een goede verhouding met God. Dan wordt alles weer goed. Die mensen die dachten dat het door de wet der werken zou geschieden. Dat was toen zo en dat kom je vandaag ook nog veel tegen. De gedachte dat wij door onze werken, bijvoorbeeld ons bidden en zo, het weer in orde kunnen maken met God. Als u dat denkt, dan moet u veel in de Bijbel lezen, bijvoorbeeld de Romeinenbrief en ook de Galatenbrief. Want dan zegt Paulus, zo gaat het niet. Paulus had dat trouwens ook zelf op die manier geprobeerd. Zolang hij fariseer was, had hij bij Gamaliel geleerd dat hij zich aan al die honderden bepalingen moest houden die de fariseeën en schriftgeleerden hadden bedacht. En als je dat nou maar zo goed mogelijk deed, dan zou je tenslotte in de hemel terechtkomen. Een soort beloningssysteem. En op de weg naar Damascus heeft de Heer hem geleerd dat dat dus niet waar is. Paulus, ondanks al zijn bestdoenerij, toch een goddeloze zondaar was en bleef. Dat hij niet voor God kon bestaan. En daar in Damascus heeft hij geleerd dat hij een zaligmaker nodig heeft. En dat is Jezus. En dat we nou alleen meer in een rechte verhouding met God kunnen komen door deze middelen. En doordat we door een waar geloof deel hebben aan hem. Dat heeft Paulus in de eerste hoofdstuk van de Galatenbrief uitgelegd. En dan in de slothoofdstuk, hoofdstuk 4, 5 en 6, gaat hij uitleggen wat het nu concreet in het leven betekent als je weer in een rechte verhouding komt met God. En dan schrijft Paulus in dit hoofdstuk, Galaten 5, in de eerste plaats, in de versen 1 tot en met 12... over het ware geloof. Het geloof, dat is een hand. Dus een bedelaarshand, een instrument. En door dat ware geloof, wat de Heilige Geest schenkt, neemt een verloren zondaar de aangeboden zaligmaker aan. Dat is de essentie van het geloof. Geloof is dus niet dat je zegt, ik voel veel en ik dacht zo bij mezelf. Nee, geloof, dat is een geschonken hand. Dat is een instrument waardoor de aangeboden zaligmaker wordt aangenomen. Zo staat dat in de Bijbel. Johannes 1 bijvoorbeeld. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft de macht gegeven kinderen Gods te worden. En vervolgens is dat geloof ook actief. Want een waar geloof is ook een werkzaam geloof. En daar wijst Paulus in de Galatenbrief in de eerste plaats op. In hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 12. Kijk maar in vers 6. Maar het geloof door de liefde werkende. Een waar geloof, dat is een geschenk, een gave. Wat God schenkt in de wedergeboorte. En wat vervolgens door de werking van Gods geest actief wordt. Zoals bijvoorbeeld bij Noach. Noach was een gelovige. Hoe kon je dat zien? Nou, omdat hij 120 jaar lang aan die ark heeft gebouwd. En dat geloof van Noach, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat kwam tot uiting in het bouwen van de ark. Wonderlijke geloofoefening, zouden we zeggen. Hoe kan nou dat geloof duidelijk worden door het bouwen aan een ark? We zouden dat misschien helemaal afkeuren, maar de Hebreeënbeschrijving, dat was het geloof bij Noach. Hoezo dan het geloof? Nou, God had tegen zijn Noach, ik ga de aarde verwoesten. En ga nou een ark bouwen, een grote. En dan is hij heel lang mee bezig geweest en de mensen in zijn omgeving zeiden, Noach, ben je nou niet helemaal goed in orde? Want dan ga je zomaar een groot schip bouwen midden op het land. Ja, dat heb God gezegd. En de wereld gaat verwoest worden, dus ik ga dat bouwen. God heeft dat gezegd. Dus doe ik dat. Ja, Noach is een weekje bezig, twee weken. Zeg maar, ja, maar Noach, er komt helemaal geen overstroming. De zon die schijnt, daar ben je nou mee bezig, man. Ja, maar God heeft dat gezegd. Na 10 jaar is hij nog bezig. En na 20 jaar is hij nog bezig. En na 100 jaar is hij nog bezig. En alles gaat gewoon verder. Komt het dat Noach toch is doorgegaan? Ondanks dat de mensen hem een beetje gefronst hebben aangekeken. En ondanks dat hij misschien ook wel van binnen heeft gedacht. Waar ben ik nou mee bezig? En toch maar elke dag verder bouwen aan die ark. Midden op het land. De zon aan de hemel. En geen spoor van een aankomende zondvloed. Maar God had dat gezegd. En dat gaf voor Noach de doorslag. En daarom bleef hij maar bouwen aan die ark. Totdat die ark tenslotte af was. De dieren erin komen, Noach naar binnen gaat. En toen werd zijn geloof bekroond. Geloof door de liefde werken. Een waar geloof is een werkzaam geloof. Dat is in de eerste plaats wat Paulus hier zegt in dit gedeelte. In de tweede plaats, vanaf vers 13 tot en met vers 21 is een waar geloof een heiligend geloof. Dat is niet een geloof van de losbandigheid. Je hebt wel eens mensen die zeggen, als je gelooft, dan mag alles. Want Christus heeft voor de zonde betaald en zo, en dan mag je alles. Of je dan zondigt, meer zondigt of niet zondigt. Dat maakt allemaal niet zoveel uit, want David heeft tenslotte ook overspel gepleegd en Noach was ook dronken. God vergeeft dat allemaal wel. Het liefste wat God doet, dat is zonden vergeven. Dat is dat laatste op zich wel waar. Maar God die geeft in de Bijbel nergens een vrijbrief aan zijn kinderen om nou maar veel te zondigen. Integendeel. En Paulus die waarschuwt in vers 13 van dit hoofdstuk tot en met vers 21 voor allerlei losbandigheid. Zoals overspel vers 19, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschap, twisten. Je hebt bijvoorbeeld mensen die graag ruzie maken. Elke keer opnieuw zitten ze maar voortdurend dingen op te rakelen, waardoor er allerlei ruzies ontstaan onder de mensen. En daar hebben ze plezier in. Nou, één ding kunt u er zeker van zijn, dat is niet naar Gods woord. En dat is ook niet wat de Heer zijn kinderen leert. Je houdt hem daar niet van. Ruzie maken om weet ik wat allemaal. Twisten, afgunstigheid, toren, gekijf, tweede raketterijen. Dan kunt u een hele lange lijst wel opnemen. Daar waarschuwt de apostel voor, dat zijn werken van het vlees. En tenslotte, aan het slot van dat hoofdstuk, dat Paulus iets zegt over het ware geloof, hoe dat actief is. En die waarschuwt voor losbandigheid. Komt u nog één keer terug op de vrucht van de geest. Wat is nou dat oprechte christelijke leven? En dan zegt hij in vers 24. Tegen die oprechte christen, dat is de wet niet, de eis, de vloek. En dan tekent hij nog één keer dat oprechte leven. Hè? Dan zegt hij, maar die van Christus zijn. En dan bedoelt de apostel, onze kanttekenaar zegt dat ook. Wat betekent dan dat ene zinnetje? Maar die van Christus zijn. Dat is misschien wel een zinnetje wat u eens kunt onthouden, jongelui, jullie ook. Maar die van Christus zijn. En het antwoord op die vraag is eigenlijk ja of nee. Je kunt niet zeggen van misschien. We kunnen er niet een soort keuzeproces van maken waarbij ze het is ja, het is misschien, het is nee, en het is helemaal niet, het is helemaal wel of zo. Het is ja of nee. En we moeten het antwoord ook heel persoonlijk weten. We moeten niet zeggen van ik hoop. Nee, dit is nou iets in de Bijbel wat wel heel erg op ons aan mag komen. Is dit ook voor mij waarheid? En als u nee zegt, dan is dat heel erg. En als we ja zeggen, dan is dat een groot wonder. Een wonder van Gods opzoekende zondagsliefde. Maar wat betekent dat ene zinnetje? Maar die van Christus zijn. Onze kanttekenaar die zegt, in kanttekening 85, dat is Christus door het ware geloof ingelijfd. Hem toebehoren die rechte, dus ware christenen zijn. Dus Paulus die zegt in onze kanttekenaar zeggen er ook, je hebt nama christenen, je hebt ware christenen. En de ware christenen die zijn het eigendom van Christus. Dat is wel een zinnetje om over te bidden als u bijvoorbeeld zegt, ja ik weet dat niet. Dan heb je dus veel gebedswerk vandaag en morgen en overmorgen. Heer, mag dat nou ook worden? En als u zegt van ja, misschien wel. Dat is de reden om God daar diep dankbaar voor te zijn. Want dat is Gods opzoekende zondagsliefde. En eigenlijk hoop ik als ik u nou over 10 jaar, als we dan nog levend tegenkomt, dat u zegt toen, op 17 april 2017 heb ik in de kerk voor het eerst gehoord, maar die van Christus zijn. En dat dat woord naar binnen gaat. En dat u het nooit meer vergeet, dat dat nou het allerbelangrijkste is waar het op aankomt voor u, voor mij, voor het eerst en opnieuw. Of dat nou maar waar is in ons leven, want dan gaan we daar eens een poosje over nadenken. Maar die van Christus zijn. Nou, dat zijn we niet door geboorte. Dat zijn we niet doordat we hier in de kerk zitten. Dat zijn we niet omdat we af en toe eens in de Bijbel lezen. Dat zijn we ook niet omdat we over godsdienstige dingen praten. Dat is allemaal wel goed hoor. Maar daardoor zijn wij nog niet van Christus. Nee, van nature zijn wij. En daar begin ik dan maar mee. Van Adam. We zijn allemaal kinderen van Adam en Eva. Dat weten we natuurlijk al van kinds af aan. Dat wordt ons in de kerk verteld. Dat wordt ons op de catechisatie verteld. Maar dat is ook heel ernstig en heel aangrijpend. Want dat betekent dat wij dus gezondigd hebben tegen God. En dat wij dus liggen van nature onder de toorn van God. Adams kinderen. Dat betekent dat we dus op weg zijn. En ik hoop dat u dat niet erg vindt, dat ik dat dan gewoon tegen u zeg. Dat we op weg zijn naar de hel. En dat zeg ik niet uit koude onbewogen. Dat is echt de realiteit van elk natuurlijk mens die in de wereld leeft en die in de kerk leeft. Als kind van Adam hebben we gezondigd met Adam en zijn we op weg naar de rampzaligheid. En dat mag ons best eens even door elkaar schudden. Want zo worden we geboren. En de duivel doet er alles aan om ons zo te houden. En om ons zo zachtjes aan de eeuwige rampzaligheid in te leiden. Want het erge is dat we daar eigenlijk van nature geen last van hebben. Dat we Adamskinderen zijn, ja dat weten we met ons hoofd. Maar verder vinden we dat nou, ja, zeker in onze welvaartstijd. Genoeg te eten, genoeg te drinken, mooie huizen, een fijne auto. We hebben plezier en we kunnen het zo allemaal wel redden. We zijn redelijk rustig. Hoop ik dat u vanmorgen onrustig wordt. Maar wat is nou de bekering? Hoe begint nou de bekering? Gewoonlijk, op de gewone, meest normale manier. Dan wordt u onrustig. En dan zegt de Heer, jij bent een Adamskind. En als jij zo rustig doorleeft, dan kom je voor eeuwig om. Omdat je nou elke dag zondigt tegen een goeddoende God. Kennen wij ook dat moment dat die onrust kwam in ons leven? En dat we zijn gaan inleven een kind van Adam te zijn. En dat er eigenlijk maar één ellendige stakker op de wereld rondliep. En dat was u. Nou, dat is het eerste wat ik bij deze opmerking uit de Bijbel wil zeggen. Maar die van Christus zijn. De tweede plaats. Het wonder. Dat God nou in deze duistere wereld de wonderen van zijn genade verheerlijkt. En dat hij dode en schuldige mensen overbrengt uit Adam in Christus. Maar die van Christus zijn. Ja, is dat nou een... Paulus schrijft het op. En is dat nou een moment geweest in het leven van Paulus dat hij zei, nou, ik moet toch eens er anders over na gaan denken. Want die Gamaliel, die vertelt wel allerlei dingen, maar ik geloof ook dat het ook nog wel op een andere manier. En toen is Paulus zo geleidelijk aan overgegaan in Christus. En toen dacht hij, nou, laat ik dat nou maar eens proberen, want dat is misschien ook wel nuttig en zo. Nee. Nee. Maar die van Christus. Dat brengt ons bij het wonder en bij het geheim. Dat God in deze wereld een gemeente bouwt. En dat hij een zondaar opraapt. En uit Adam losmaakt en overbrengt in Christus. Waarover de Heer Jezus bijvoorbeeld heeft gesproken in Johannes 15. De wijnstok. Dat heb je vruchtdragende en niet vruchtdragende ranken. En hoe nu een rank uit die onvruchtbare boom van Adam wordt over in die vruchtbare boom van Christus. Op dat wonder wijst het woordje maar. Dat wonder wijst ons de hele Bijbel. Een zondaar door Gods genade van de verkiezende liefde van God de Vader, van de opzoekende liefde van God de Zoon, en door de werkzame liefde, de wederbarende liefde van de Heilige Geest, overgaat uit Adam in Christus. Dat is zo'n groot wonder. Dat we in de Dordtse leerregels leren en luisteren. Dit is de wedergeboorte. Waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. Dat God zonder ons in ons werkt. De doden levend maakt en overbrengt in de gemeenschap met zijn Zoon. En dan gaat de zondaar leven. En we doen een leven, een kindje wat geboren begint te huilen. Begint te bewegen. Zo komt een zondaar in Christus. Dat is dus voor het eerst. Dat is het werk van Gods geest, jonge mensen. Vrienden en vriendinnen, gemeente, wie u ook bent. Het heerlijkste wonder in het leven, een zondaar overgaat uit Adam in Christus. En daar gaat God mee door, hoor, ook vandaag. Want mijn schapen horen, mijn stem zullen ingaan en uitgaan en weide vinden. Heel de Bijbel staat vol met mensen die werden getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar leven. We kunnen Adam en Eva, het zijn eerst twee mensen, die twee diepschuldige mensen werden door God opgezocht en uit die woesternij van de Satan getrokken tot God. Abraham, Noach, Henoch, Zacchaeus, Bartimaeus enzovoort enzovoort. Nou, als er één ding in de Bijbel duidelijk is dat God dat doet, ook vandaag nog, en dat hij dat graag doet en dat hij zijn welbehagen volvoert. Zondaren overgaan uit Adam in Christus. Het wonder. En in de derde plaats. Dan wil ik nog even naar die woorden in Christus. Maar die van Christus zijn. Die van Christus. Ja. Adam, het wonder, Christus. Dat is de diepste wortel van de zaligheid. Dat is de persoon van de middelaar. En let nou op. Als God dat wederbarende werk begint, dan is het in de regel niet zo dat iemand zegt, oh, nou ben ik ook van de Heer Jezus, nou kan ik er ook bij, en wat fijn, en wat gezellig, en wat heerlijk, dat de Heer Jezus is gestorven, enzovoorts, laat ik daar maar eens over zingen, een versje, en zo, nee, dat is de gewone weg, dat als God dat werk begint, dan maakt hij een zondaar eerst bekend, dat hij de Heer Jezus nodig heeft, omdat hij een diepschuldige zondaar is. En dat hij op geen enkele wijze voor God kan bestaan. En dat het nou helemaal verloren ligt aan zijn kant. En zo maakt de Heer dan plaats voor de Heer Jezus. Hij begint het niet mee, maar daar werkt de Heilige Geest wel naartoe. Jong, oud. En dan staan er in de Bijbel van die heerlijke voorbeelden, hè. Hoe die deze voor het eerst betekenis kreeg. En hoe die deze opnieuw betekenis kreeg. Een voorbeeld voor het eerst. Zacchaeus. Zacchaeus, deze. Haast je, kom af. Ik heb die man voor het eerst in Jezus gezien. Nooit meer vergeten. Dat was zo'n wonder voor hem. Hij zat daar in die boom. En niemand keek naar hem om. Dacht u dat ze ieder in Jericho naar zo'n misselijke fariseer, naar zo'n misselijke tollenaar zouden omkijken? Wel, nee. En Jezus staat onder die boom. Zacchaeus, kom. Heden in je huis. En dan kijkt hij helemaal met ogen vol liefde. Hij heeft die man zo klein gemaakt. Er is een deur, zijn huizen open. Zijn hart ging open. De koning Jezus die kwam binnen. In zijn leven. Voor het eerst. En de hele Bijbel staat ook vol dat de Heer niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw komt. Gistermiddag hebben we dat gehoord. En er staan ook vele heerlijke voorbeelden van in de Bijbel. Laat ik het voorbeeld noemen van Petrus. Nou, Petrus heeft het Heer voor het eerst gekend en geleerd toen hij onder de prediking van Johannes de Doper, de Johannes de Doper, zei, zie het Lam Gods. En hoe hij door zijn broer Andreas bij de Heer Jezus gebracht. En hij leidde hem tot Jezus. Dat is de eerste keer. Maar daarna is de Heer nog vele malen aan Petrus verschenen. Een van de mooiste, een van de diepste ontroerende momenten is geweest. Na de opstanding. Ja, toen Petrus, mag ik het dus heel plat zeggen, helemaal onderaan de trap stond. Lag. Zijn meeste verloochend. De meest grote zondaar van heel de wereld. Grote woorden gesproken voordat de Heer werd gekruist. Oh, ik zal u Jezus geven en ik zal met u sterven en weet ik wat allemaal meer. En toen het erop aankwam, heeft hij zijn meester verloochend. Na de opstanding zoekt de Heer. En we zouden die arme stakker op. Toen heeft de Heer hem eens aangekeken opnieuw. Opnieuw die heiland. Zo onuitsprekelijk lief gekregen. Heeft de Heer zijn handen laten zien. Kijk, Peter, leg die handen er maar in, jongen. Want daardoor zijn je zonden vergeven. Heeft de Heer ook Peter eens even aan zijn zijde laten voelen. Kijk maar, dat die zaal had gespoken. Dat is gestoken, daar zit dat gat van die speer nog. Dat litteken. Dat is nou allemaal om jouw zonde, jongen. Heeft de Heer daarvoor Peter, die schat het van het verbond der genade opengedaan. En toen kwam er water uit voor een dorstige. Er kwam brood uit voor een hongerige. Er kwam vergeving uit voor een schuldige. De Heer heeft Peter overladen met zijn liefde. En met zijn gunst en met zijn weldaad. O Peter, dat in deze had ik me toe, kreeg ik nog veel meer lief. En dan gaat die liefde groeien. Dan gaat het geloof groeien. En dan komt er die oppassende kennis. En in de genade van deze middelen. En denk erom, jong, oud. Het genadewerk begint en er komt ook een keer een eind aan ons leven. En dan valt alles weg. En dan blijft er maar één ding eigenlijk over. Dus of we nou deze heiland hebben leren kennen. En al het andere, dat heeft geen waarde. Dat is een beetje streng, dat weet ik. Maar het is wel nodig om dat tegen jezelf en ook tegen elkaar te zeggen. Dat we nou die gekruisigde overhouden. En dan staat er tenslotte nog iets. Die van Christus zijn. Het woordje zijn heeft ook betekenis. Het gaat over dat leven der genade. De wortel van het oprechte christelijke leven. Die van Christus zijn. Die het eigendom zijn van Christus. Gods kinderen zijn het eigendom van Christus. Daar heeft Christus zijn leven voor gegeven. Zijn bloed voor gestort. En daar zorgt hij ook voor. In onze Heidelberger kunnen we dat zo mooi lezen in vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost bij de leven en de sterven, dat ik niet het eigendom ben van mezelf, maar het eigendom van Jezus Christus. En gemeente, God zorgt voor zijn eigendommen. Zoals niemand daarvoor kan zorgen. En de Heere zorgt voor zijn kinderen. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn erf en gunst ook niet begeven. Dat is de wortel. Kent u ook die wortel? Kent u ook dat leven? Hebt u die zaligmaker persoonlijk ontmoet? Daar komt het ook voor jullie op aan, jonge mensen. En niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. Maar persoonlijk, hè. Het geheim van die 5 woorden in de Bijbel kennen. Maar die van Christus zijn. Dan heeft dat ook een vrucht. En dat is onze tweede gedachte. Hebben het vlees gekruist met de beweging en de begeerlijkheden. Je zou ook mogen vertalen. Hebben de hartstochten en de begeerten gekruisigd. De vleeselijke bewegingen en de begeerlijkheden gekruisigd. Wat is eigenlijk het christelijke leven? Wat is eigenlijk het leven der genade? Nou, dan haalt Paulus het woord kruisigen bij. Hij zegt dat in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist. Hij zegt het vlees, daar bedoelt hij mee de oude mens, dus die oude Adam, waar we eigenlijk van nature zo plezierig in kunnen leven, en waarin we God kunnen bedriegen, elkaar kunnen bedriegen, en ja, waarin we het eigenlijk wel aardig aangenaam hebben in deze wereld, door het nou, niet al te nauw te nemen met die geboden Gods. Een mens moet tenslotte toch leven. En je bent toch niet alleen geboren voor de narigheid in deze wereld. Dus ja, die oude mens, dat vlees, die natuur, die heerst eigenlijk over ons van nature. En wat is nou het geheim van het christelijk? Dat vlees, die oude mens, die ons dus meesleept naar de dood en die eigenlijk zo graag zondigt. Dat vlees wordt gekruisigd met de hartstochten. Hartstochten is een ander woord voor gemoed, ervaren, zondige ervaringen. En de bewegingen, daar wordt met het doel, of je zou het ook, de begeerten, de zondige begeerten. Kijk, we hebben allemaal wel een begeerte, bijvoorbeeld om, nou ja, de een wat meer, de ander wat minder, om snel rijk te worden. Vandaar dat casino's ook zo'n aftrek vinden en loten kopen en al dat soort dingen meer. Dat is alleen maar een appel doen op snel rijk worden, op hebzucht. Nou, dat zit in ons. En u zult misschien niet naar een casino gaan, of u zult misschien niet een lot kopen en zo, maar er zijn wel op andere manieren dat u zegt van, nou, oh, maar als ik nou nog een beetje meer werk en mijn gezin wat meer verwaarloos, dan kom ik nog wat sneller aan mijn tax om veel geld te verdienen en noem maar op. Noem maar één ding. Er zijn nog talloze andere dingen, want de duivel die weet al onze boezemzonden wel te vinden. Je hebt hoogmoedige mensen, die worden wat gecultiveerd in hun trots. Je hebt geldzuchtige mensen, die worden gecultiveerd in hun hebzucht. Je hebt losbandige mensen, die worden wat gecultiveerd in hun vleeselijke lusten. Je hebt andere mensen die wat lui zijn en die komen niet zo graag naar de kerk. En weer anderen zeggen, ik kan zo moeilijk Bijbel lezen en dat vind ik allemaal moeilijk wat in die Bijbel staat. En zo leven we van nature. Dat is nou het ware christelijke leven. Dan gaan we die natuurlijke driften, die verkeerde driften, kruisigen. Dan wordt die oude mens aan het kruis gehangen. En kruisigen, dat betekent een langzame doodsterven. Een pijnlijke doodsterven. En wat is dan, hoe komt dat nieuwe leven, dat leven in Christus openbaar? Dat komt openbaar doordat het vlees, dat is de oude mens, al die zondige dingen, die we ook in vers 19 lezen, en vers 20 en vers 21, een langzame dood gaan sterven in ons leven, dat we er gewoon een hekel aan krijgen. Dat we eigenlijk een hekel krijgen aan al die boosheid die er in ons woont en huist. Heb u dat ook wel eens, voor jullie? Dat je jezelf alleen maar tegen kunt vallen. En dan ga ik daar een paar dingen over zeggen. Over dat oprechte leven met de Here. Gekruist. Dat is natuurlijk in de eerste plaats een heel pijnlijk proces. Een christen zonder pijn bestaat niet. Ja, of het is een nama-christen. Een christen kent de worsteling, de dagelijkse worsteling met zijn oude mens, met wie hij van nature is. En die komt zichzelf iedere keer tegen. Je leest wel eens wat in de krant, je hoort wel eens wat bij andere mensen en dan denk je, jongen, wat erg. En dan even nadenkt, kom je het ook tegen bij jezelf. Ik ben eigenlijk geen draad beter. En dan komt er dat verlangen om dat uit te roeien met wortel en tak. Hebben het vlees gekruist. Stel, u bent nogal eergevoelig. Neem zomaar een voorbeeld. Ook geldzuchtig. Ik zou ook dat u allerlei andere zingen, maar ik ben nogal eergevoelig. Ik ben er nogal op dat de mensen u wel op een goede manier behandelen. Want lelijke dingen, nee, dan wordt u boos en neidig. En nou, dan lees je in de krant over iemand die een grote mond heeft. En zegt, jongen, het is toch wat tegenwoordig. En daar, en de buren, en de collega's. En het kan zomaar gebeuren, God u even laat voelen. Maar vriend, het ligt bij jou niet anders. Er hoeft soms maar een lucifer houdt je over de straat en we struikelen erover. Bijvoorbeeld in je gedachten. Want als Paulus in Romeinen 1 die hele lange lijst van zonden in Rome heeft genoemd, dan begint die Romeinen 2 en zegt, maar daarom bent u, o mens, niet te verontschuldigen. Want er zijn mensen die het met hun daden doen, u kunt het met uw gedachten doen. Wat is nou het oprechte christelijke leven? Dat is een zondedodend leven. En dat is nou een levenslang proces. En hoe meer je daar nou door de kracht van Christus in mag vorderen, dus te dieper kom je erachter waar nou uiteindelijk de grootste kwaal zit in deze wereld. Waar zit die? Ik denk dat u allemaal zegt, ja, de duivel en de zonde en de wereld. En we zitten allemaal naar buiten te kijken. Gods kinderen zeggen, het zit hier van binnen. De grootste kwaal die wij meeslepen, dat is een boos hart, dat is een oude mens. Heb u daar ook al last van? En zometeen de kerk uitgaat. Dat je die oude mens tegenkomt, dat die oude mens aan het kruis moet. Dat er momenten zijn in uw leven dat u zo hartelijk begint. Die heel die oude mens op, maar weggesmeten. Dat is de worsteling van Romeinen 7. En daar heeft de apostel Paulus het hele leven over gedaan. Dus inderdaad, het christelijk leven is een inderdaad pijnlijk leven. In de tweede plaats ook een heerlijk leven. Laat ik dat er onmiddellijk bij zijn. Want nou zou iemand kunnen denken, ja, als dat er nou staat, gekruist en de nadruk over een kruis, dat is een middel om een executie uit te voeren, om iemand op een verschrikkelijke manier te dood te brengen. Dan zal dat christelijk leven wel heel erg naar zijn. Dan moet je wel de hele dag kromlopen van ellende. En dan moet je de hele dag wel nare dingen aan je hoofd halen. Dan zou er geen enkel uitzicht zijn. Nee, bij u is dat ook niet zo. Er is ook in ons geen enkel uitzicht. Toch is het een heerlijk leven. Waarom? Ja. Dan komen we bij het geheim van het christelijke leven. Het geheim is dat er nou één is. Die je daar nou alles in wil leren. En waar je nou dag en nacht weg kunt. Kijk, wat is het meest ellendig in het leven? Dat is als we het alleen moeten doen. Als je grote moeilijkheden zijn. En tenslotte laat iedereen je in de steek. En daar sta je dan. Dat brengt mensen tot de wanhoop. En dat brengt mensen toe om te zeggen. Mijn leven is voltooid omdat ze door iedereen in de steek worden gelaten. Dat is nou het geheim van het christelijke leven. Niet dat ze geen worsteling meer hebben. Maar dat ze in die worsteling er één hebben. Je op elk moment van hun leven zegt. Ik weet er wel van hoor. Ik weet precies hoe het gaat. Want Paulus zegt, ik ben met Christus gekruist. Hij komt. Hij mocht ergens terechtkomen. Hij kon schuilen bij zijn heiland. En bij zijn zaligmaker. De heerlijkheid van het christelijke leven is. Dat de zaligmaker u nooit in de steek laat. Dat hij alles weet. En hoe diep de weg ook kan zijn. Dat hij u toe wil fluisteren. Ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot aan de voleinding. Der wereld. Ons staat een sterke held terzij. Die God ons heeft verkoren. De grote apostel Paulus zegt. Als ik dus zwak ben. Dan ben ik in Christus. Machtig. Als zijn kinderen vallen. Raapt hij ze op. Als dan zijn kinderen niet bidden kunnen, wil hij voor ze bidden. Als dan zijn kinderen een schuld maken, toont hij zijn doorboorde handen. En als ze ver weg zijn gedwaald, door hun eigen zonde raapt hij ze weer op. Want die goede herder die begint het werk, die zal het ook voleindigen tot op de dag van zijn wederkomst. Gemeente jongen, nou, dat kunt u, als u even nadenkt, misschien ook wel begrijpen. Wat is nou in de grootste nood de heerlijkheid? Die een grote, diepe nood hebt, op wat voor reden dan ook. Dan is de grootste ellende dat je het alleen moet doen. Dan is de grote heerlijkheid dat er nou iemand is die zegt, hoe groot de nood ook is. Ik zal u helpen, ik zal u volkomen helpen. Wees maar niet bang. De Heer zegt daarop, vrees niet. Dat is de heerlijkheid van het christelijke leven. Dat er een held is, en wie hulp is besteld, die nooit teleurstelt. En tenslotte, dat leven, van dat gekruisigde leven, pijnlijk, gemeenschap, en tenslotte ook bekroond. Dat leven wordt gewekt hier op aarde. Dat leven van kruisiging dat gaat door tot aan het sterven. En het leven dat wordt eenmaal bekroond. Het rechtvaardig volk verheft met blijde klank. Komt de moment dat de pelgrimstocht voorbij is. En dat Gods kinderen de heerlijkheid binnengaan. Kruis afgelegd. Dus eeuwig bij de Heer zijn. En de koning in zijn schoonheid. Dus samen met al de heiligen hem voor eeuwig groot maken. En dan beginnen ze vrolijk te zijn. Dat is nou de toekomst van de kerk des Heer. En vernieuw de wereld. Want God maakt alle dingen nieuw. Om dan eeuwig hem te mogen aanschouwen. In zijn schoonheid. Storeloos. Eindeloos. Dan zie je maar een verdrukking van 10 dagen. Wandelen we hier zomaar door deze wereld heen. Eenmaal komen al die pelgrims. Voor eeuwig thuis. Wordt kruis neergelegd. Blijft de oude mens achter. En zullen ze altijd bij de Heere wezen. Gemeente, wat is dat een toekomst? In het licht van die toekomst is deze aarde maar een ogenblik. Is deze wereld maar zomaar voor een tijd. Want wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijk. Nog 1 opmerking. Maar die van Christus zijn. Er moet daar een antwoord op komen, hè? Dat is ja of nee. Laat dat nou eens wegen in uw ziel. En geef de Heer je heilige onrust. Niet eerder te rusten dan alleen in hem. Die ons leven is. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 32 en daarvan het 4e vers. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren en wat er verder volgt. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.